Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom bij Het Uur. Dit uur gaat over oorlog, vrede en veiligheid. Als relatief onbekende generaal uit een relatief klein land werd Mart de Kruif bevelhebber in Zuid-Afghanistan. Was verantwoordelijk voor zo'n 45.000 NAVO-militairen in conflictgebied. We gaan het hebben over leidinggeven. Ik ben benieuwd of het waar is dat hij nog nooit tegen een ondergeschikte heeft geschreeuwd. Over Afghanistan, een pijnlijke vraag, maar hij moet gesteld. Heeft het allemaal wel zin gehad? En we praten over Oekraïne. Hoe komen we er ooit uit? En hebben in Nederland onze defensie niet verwaarloosd? Welkom bij Het Uur. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Mart de Kruif, hartelijk welkom. Dank dat je wilde komen.
Graag gedaan.
Zullen we tutoyeren?
Is dat ja, goed? Nee, prima. Ja.
Ja. Ja. Ja, hoe je iemand goed is sowieso belangrijk. Maar in het leger is dat natuurlijk helemaal een ding. Toen je nog een functie ja. was het dan moest iemand altijd salueren als de...
Nee, dat is niet meer. Mythe. Dus de dienstplicht en de goedplicht, die kennen we niet meer. En in Afghanistan is het meer een teken van verantwoordelijkheid. Wie is de hoogste in rang? Dat is ook degene die dan verantwoordelijk is. Maar je hebt altijd wel een team mensen om je heen die heel dichtbij je staan.
Maar het is niet zo dat er rituelen bij horen van een generaal komt binnen. Dan moet je gaan staan, moet je salueren, moet je een bepaalde titulatuur gebruiken.
Nou, hangt een beetje van het land af, maar normaal is dat niet zo. Het is wel een beetje fatsoen dat als iemand binnenkomt, dan sta je even op wie het ook is. Generaal of niet, en kijk even wie het is. Maar als je heel veel druk met elkaar hebt en je bent 24 uur per dag met elkaar aan het werken, dan appt dat over belangstelling. Dan appt dat weg.
Het wordt informeler.
Is dat niet meer zo? Het wordt informeler. Kijk, als je elke avond, nou niet elke avond, maar heel vaak op het platform van een vliegveld afscheid neemt van een soldaat. En je maakt het allemaal met elkaar mee. Die druk van buitenaf maakt het toch tot een heel hecht team. En dan wordt het ook wat informeler.
Afscheid nemen op een platform, je bedoelt dat er iemand is gesneuveld?
Ja. Ja.
Dus dat er een kist met een vlag erop in dat vliegtuig verdwijnt?
Ja.
En dat je dus iemand van misschien wel iemand die heel dichtbij is, bent kwijtgeraakt?
Ja, soms heel dichtbij, soms veraf. In totaal bijna 300 mannen en vrouwen kwijtgeraakt daar in Afghanistan in een jaar. Dus het kwam vaak voordat we daar stonden. Maar ook 700 gewonden. Dus overgroot deel van die gewonden door amputaties van benen, vooral door bermbommen. Dus eigenlijk had ik de dood en gewonden elke dag wel op mijn schouder zitten.
Dat allemaal meegemaakt. Bij elke dode was het zo dat je als hoofdverantwoordelijke daar iets mee moest.
Nou ja, punt 1 belde ik altijd even met de betrokken commandant. Hè? Dus of het nou de Brit was, of de Romein, of de Amerikaan. Je belde even om je leedwezen te delen. Maar ik schreef ook een brief aan de familie. Altijd.
Komt dat nog dagelijks bij je terug?
Nee, niet dagelijks. Maar het is wel iets wat je hele leven bij je blijft. De verantwoordelijkheid die je hebt gehad en de intensiteit van de gevechten. Het daags omgaan met leven en dood. Dat maak je wel als mens wat anders.
Welke gedachten had je voor jezelf als er weer een kist wegging? Wat zei je dan tegen jezelf?
Eigenlijk zei je niet zoveel tegen jezelf, maar je dacht bij jezelf, hebben wij alles wel goed gedaan? Hadden we iets kunnen doen om dit te voorkomen? En vaak is het antwoord nee, want je weet, je zit in een oorlog. Dat is altijd frictie, het is altijd smerig, dus ja, je beheerst niet alles. Soms ligt het ook anders. Soms voel je ook een bepaalde schuld als iemand sneuvelt. Een heel simpel voorbeeld te noemen. Ik had iemand van mijn staf, een Britse kapitein, die dus voor mij werkte, zeg maar. Die stuurden we naar de Roemenen om te kijken of we ergens stroom konden aanleggen op een buitenpost van de Roemenen. Want stroom heb je nodig voor je radio's, maar ook voor je bloedplasma te kunnen koelen. Als je geen stroom hebt, kun je daar eigenlijk niet werken. Hij vloog erheen, de helikopter bij het terugvliegen, die raakte een HESCO. Dat is zo'n grote zandwal. Helikopter kiepte, vloog in brand, hij kwam er niet uit. En dus een van je eigen mensen moet je dan afscheid van nemen. Kijk, dan komt het heel dichtbij.
En dan stel je de vraag, had dit anders gekund? Had ik iets anders kunnen doen?
Ja. En dan word je ook heel hard geconfronteerd met het feit dat je niet alles beheerst.
Dit is wel de handel van een leger. Dat is het grote verschil met elke andere sector.
Ja.
Je handelt in dood.
Ja.
En je loopt het risico om voor je werk te sterven.
En dat besef je ook heel goed.
Elke dag?
Ja, dat besef je al voordat je daarheen gaat. Maar dat besef je zeker als je daar zit.
Besef je dat ook als je eraan begint? Als je als jongeman je aanmeldt voor dat leven?
Nee. Maar dat was echt een andere tijd. Dat was in 1977 in de KMA. En toen was oorlog best wel dichtbij, maar ook heel ver weg. Want wat een koude oorlog, wat een afschrikking. En we dachten, als militair ook, nou, als die oorlog komt, dan loopt alles uit de hand. Of je nou militair bent of burger, dan komt een kernwapen en we zijn allemaal klaar. Hè? Afschrikking, daar geloofden
we in. Dus de soldaat heeft niet een grotere kans om te sterven dan een burger? Want
in dat geval zeker,
atoomoorlog.
Zeker niet. Maar dat begon wel te veranderen toen we natuurlijk na de Koude Oorlog missies gingen doen. En Srebrenica, waar we heel veel goede vrienden van mij zaten. Dat was wel een signaal dat de wereld echt anders was geworden. En dat je dus ook zelf als persoon heel dicht betrokken kon worden bij operaties. En Srebrenica was voor ons natuurlijk hartstikke pijnlijk. Niet alleen voor de 1000 doden zijn gevallen. Maar we zagen ook dat we heel veel leiders bij de landmacht in dit geval hadden. Die we in een soort koude oorlogssetting groot hadden laten worden. Dus dat waren managers die de dingen goed deden. Om het heel simpel te zeggen. Maar we zochten leiders die de goede dingen deden. Dat is echt iets totaal anders. Maar we waren doorgegaan met zeg maar het detecteren en selecteren van mensen die hoog in de organisatie zouden komen. Op dezelfde wijze als in de Koude Oorlog. Alleen we moesten iets totaal anders doen. En dat hadden we nooit veranderd. Dus de les was dat we heel anders met ons leiderschap moesten omgaan.
Eigenlijk een leger zonder frontervaring was het.
Ja. En we hadden ook nooit op geanticipeerd. Dat is eigenlijk het tweede punt. Van hey, de wereld is anders. Wat moeten wij anders gaan doen? Pas na Srebrenica zijn we erover gaan nadenken.
Zeg je daarmee ook dat de gedachten waarmee je in dit militaire leven stapte als jonge man eigenlijk naïef waren? Dat je niet zo goed wist wat je te wachten stond?
Nee, dat was niet zo. Ja, je weet niet wat je te wachten staat als je niet hebt meegemaakt. Dat is absoluut zo. Hè? Dus de druk op je oren, de druk van een granaat, de stress die je hebt, dat zijn dingen die kun je niet oefenen. Dus dat kun je niet van tevoren meemaken. Maar mijn ouders zijn natuurlijk uit de generatie van de oorlog. Dus mijn moeder woonde in Zaandam, die heeft de bezetting meegemaakt. Mijn vader is 3 jaar als dwangarbeider in Duitsland ingezet om te werken. Is bevrijd door de Russen. En die zei al op een hele jonge leeftijd tegen mij, dat weet ik nog, dat we op het Airborne Kerkhof liepen bij Oosterbeek. Zoiets van, ja jongens, vrijheid is niet gratis. Dus daar ben ik wel mee opgegroeid. Van huis uit heeft die generatie, de oorlog heeft meegemaakt, toch wel iets meegeven aan de generaties daarna.
Dat als je in vrijheid wil leven, zal er iemand moeten zijn die op een zeker punt bereid is om risico te lopen voor die vrijheid.
Ja, om te doen wat nodig is. Terwijl je niet weet of je succes haalt.
Dat is heel idealistisch. Was het motief zo idealistisch? Is het motief zo
idealistisch? Nee, toen ik naar de KMA ging, was dat zeker niet zo. Toen was ook het avontuur en niet achter een bureau willen zitten en sportief bezig zijn. Maar aan de andere kant besef je heel goed dat elke militair die op missie gaat en dan die op die trap staat om Eindhoven, die heeft allemaal een beetje inzicht van, ja jongens, we kunnen wel thuis blijven zitten met z'n allen op de bank, maar daar wordt de wereld ook niet beter van. Ik ga mijn best doen om het beter te maken. Dat zit er ook allemaal in. Dat kun je niet ontkennen.
Je merkte net wel aan het begin dat ik een misschien wat uit oorlogsfilms ontleed beeld van het leger heb. Van dat iedereen meteen salueert en de hakken tegen elkaar slaat en in titels spreekt. En
ja.
Ergert je dat als mensen te veel oorlogsfilms hebben gezien?
Nee, mijn kinderen ergert het, want die kunnen geen oorlogsfilm met pa kijken. Want
je hebt commentaar.
Pa zegt binnen 10 minuten wat er allemaal niet klopt. Dus dat is waar, maar het ergert mij niet. Want het is ook een beetje een oud beeld. Uit de dienstplichttijd kwam er nog echt voor dat kaderleden zich heel afstandelijk opstellen ten opzichte van de soldaten. En eigenlijk alles beter wisten. In een beroepsleger is dat totaal anders. Als je dan nu pelotonscommandant bent, dus jonge luitenant en je leidt 40 man. Die 40 man en vrouwen weten van hun vak meer dan jij. Dus je moet ze niet meer zeggen wat ze moeten doen en waarom en ook hoe ze het moeten doen. Maar ze bepalen zelf hoe ze het moeten doen. Dus je hebt een hele andere stijl van leidinggeving.
Dus je moet zeggen wat het resultaat moet zijn en hoe je dat doet.
Ja.
Moet je zelf bepalen.
Ja, maar als je onder vuur ligt, moet er wel iemand zijn, dat is de andere kant, die zegt we gaan nu links. Hè? En die verantwoordelijk is. Dus dat is het verschil. Dus aan de ene kant in een gevecht moet je soms heel directief zijn. Want iemand moet zeggen we gaan nu links. Terwijl achteraf en ook vooraf bij de planning van de operatie, maar ook achteraf, ja, is het bijna zeg ik de grootste anarchie van Nederland. Want ongeacht rang of stand in zo'n peloton zegt iedereen, ik heb dit gezien, ik denk dat dat beter kan. Ik denk dat we dat volgende keer anders moeten doen. En dat doe je omdat je weet, als je het niet doet, het gaat om leven en dood. Het gaat niet om een bedrijfsresultaat, het gaat niet om winst. Het gaat om leven en dood. En we zaten ook elke avond, ook met mijn eigen staf in Kandahar, zaten vaak even te filosoferen, maar soms maar een kwartiertje van jongens, wat hebben we gemist? Wat kunnen we beter doen? Wat hebben we laten liggen?
Dus het is juist belangrijk alle ideeën te horen, alle gedachten te bepalen, omdat het zo gevaarlijk is.
Een heel concreet voorbeeld was, zeg maar, een van de taken die we hadden was binnen 8 minuten moesten wij bepalen of er een bom mocht worden gegooid op een kwala of niet. Hè? Nou, nu is in de publiciteit het geval van een bom in Chora tijdens operatie Chora.
Waarvan de rechter heeft gezegd die had niet gegooid mogen worden.
Zeker. Maar wij waren degene in Afghanistan die moest zeggen of het wel of niet mocht. Waarom moest ik dat doen? Of mijn Britse generaal. Omdat we burgerdoden wilden vermijden. Dus die bevoegdheid om te besluiten werd naar mijn niveau getrokken. Dat is een heel hoog niveau. Nou, waarom 8 minuten? Zo'n gevecht is klaar na 8 minuten. Dus daarna hoeft het niet meer. Maar voordat zo'n bericht bij jou is, duurt het zeg maar 5 minuten voordat via al die verschillende niveaus jij weet, hey, er is iets aan de hand. Dus je hebt 3 minuten om te besluiten. En daar heb ik geleerd wat diversiteit in wezen is. Ik had altijd een antropoloog. Ik had een jurist, ik had een inlichtingman en een operationeel man. Waren altijd met z'n vijven. En 2 daarvan waren altijd vrouw. Altijd vrouw. En daar leer je heel snel met zo'n diverse groep, heel snel hoe je toch het beste kunt besluiten. Hebben het altijd goed gedaan? Nee.
Maar wat maakt vrouwen zijn uit op zo'n moment?
Anders. Weer een andere hoek om te kijken naar besluiten. Een andere hoek.
Is het dan zachter of
nou, soms niet
op
eens.
Detail? Of
nee, soms, ja. Soms niet eens. Maar mijn jurist was een vrouw. Dus was niet alleen juridisch goed, maar kon ook heel goed dat koppelen aan ethiek. Moeten ze dat nu wel of niet doen? Dus naar dat soort dingen merk je, hey, je kunt heel snel binnen een groep werken. En ik heb ook het andere meegemaakt. Dat is McChrystal, mijn baas in Afghanistan. Die werd teruggeroepen door Obama en ontslagen van de een op de andere dag. Omdat hij allemaal mensen om zich heen had die alleen maar bezig waren met wat ze wilde baas horen. Terwijl ik mensen om me heen had die het ook niet met me eens durfden zijn. Die mensen die ik om me heen had verzameld. Die zeiden, is het nou wel een goede keus of moeten we het wel of niet doen?
En dat voorkomt blikvernauwing.
Het voorkomt blikvernauwing. Het voorkomt niet dat je het soms fout hebt. Want dat is ook de brute realiteit van de oorlog. We hebben bommen gegooid terwijl het niet mocht. Of niet nodig geweest zou zijn. We hebben ook geen bommen gegooid terwijl het wel nodig was.
Maar dan vallen er dus doden. Onschuldige doden.
Of eigen mensen sterven. Omdat je geen bom gooit. En dat is het wezen van oorlog. Waar we allemaal moeite hebben dat te erkennen. Je moet een besluit nemen. Terwijl je niet weet of alle informatie die je hebt allemaal klopt. En je kunt niet alles zien. Maar je moet een besluit nemen. Want als je geen besluit neemt, neem je eigenlijk ook een besluit. Als je je mensen niet steunt op de grond, heb je ook een probleem. En je weet, dat besluit wat ik nu neem, gaat consequenties hebben. Maar het is het beste wat ik op dit moment kan doen. Alleen het past niet in onze maakbare wereld. Waar we alle informatie hebben, alle algoritmes hebben. En dan maken we een zakelijk besluit. Dat is in oorlogstijd niet zo. Je doet het beste wat je kunt doen. En soms is dat fout.
Dan ben ik weer benieuwd hoe je dan, wat je dan tegen jezelf zegt als het fout gaat.
Nou, dat is niet altijd makkelijk. Hè? Het is niet dat je dat even zomaar wegstopt. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je leert wel heel hard dat we niet alles beheersen. Wij in het Westen vooral, wij denken dat we alles beheersen. En als er wat fout gaat, dan dat kan niet. En dan gaan we nieuwe regels maken. Maar we beheersen niet alles. En zeker in een oorlog beheers je ontzettend weinig van elkaar. En dat besef komt heel hard binnen. Dat doet ook wat met je. Maar je weet, ja, maar ik moet wel deze besluiten blijven nemen. Want als ik het nu doe, wie doet het dan wel? Die verantwoordelijkheid zit bij jou. Niemand anders kan dat doen.
Je kunt
en die
er op
verantwoordelijkheid
dat moment,
draag je dus ook.
Je kunt er niet voor wegduiken als je daar helemaal zit.
Iedereen kijkt naar jou en zegt, baas, wat gaan we doen?
Hoe is het eigenlijk om dan als een relatief onbekende generaal uit een klein land...
Ja.
De macht te krijgen over zo'n enorme troepenmacht met zoveel verschillende nationaliteiten... Nou, in een land dat zo moeilijk te begrijpen is?
Om heel eerlijk te zijn, toen ik eraan begon, was een jaar van tevoren, belde Peter van Huyn mij op. Peter Huyn was toen de commandant van de landmacht en zei, Mart, je gaat naar Afghanistan en je gaat er een jaar heen en je krijgt 45.000 man en succes ermee. Ja, je telefoon die legde ik neer en eigenlijk dacht ik, what the fuck. Ik schrok me kapot. Eigenlijk niet alleen hoe vertel ik het thuis natuurlijk, hè, want je bent bijna 2 jaar weg. Maar vooral, jezus jongens.
Hoe ga ik dit doen? Was dat het?
Hoe ga ik dit doen? Kan ik dit wel? Kan ik dit überhaupt wel? Dus ja, weet je, dat is best wel schrikken. En ja, dan ga je toch in een soort modus als militair, dat je wel aangeleerd van oké, eerst weer tegen de dikke boom zitten. Wat moet er gebeuren? Wat kun je achter elkaar doen? Maar daar zit ook gewoon een stuk toeval in. Daar kwam ik pas later achter. Maar in de voorbereiding moest er heel veel naar Pentagon, in het Witte Huis geweest. Veel naar het Verenigd Koninkrijk, veel naar Canada. Het was toch een soort kruisverhoor kreeg je steeds van...
Want Amerikanen vinden dat niet leuk als iemand van een andere nationaliteit zeggenschap krijgt over hun troepen.
Nee, ze wilden mij er ook niet hebben. Althans, dat is de anekdote die Peter van Huyn wel eens met mij deelde. Want hij had een vergadering met de Amerikanen. En die zei, ja luister... Die commandant van jou gaat maar 6 maanden. Maar we zoeken eigenlijk iemand die een jaar gaat. En de achtergrond daarvan was natuurlijk van... dan sturen we wel een Amerikaan. Waarop Peter gelijk zei... Nou, die van mij gaat dan ook wel een jaar. Geen probleem. Dus daarom ben ik er eigenlijk blijven zitten. Dat is eigenlijk 1. Dus stom toeval. En het tweede is... en dat volgens mij werkt dat ook wel. Ik had gestudeerd in de Verenigde Staten. En ik weet nog heel goed dat de ambassadeur van Nederland in de Verenigde Staten mij een mailtje liet zien van State Department naar het Pentagon van wie is dat? Die Mart Kruijf, kennen jullie die überhaupt? En bij Pentagon zei ze letterlijk, he has been to the US Army War College, he is okay, he is one of us. Zo werkt dat dus. Zo werkt dat
schepte vertrouwen, dat je een soort van dezelfde opleiding had gehad.
Ja, voor een deel, maar je ziet wel... dat de Britse generaal die bij zit en de Amerikaanse generaal die bij zit en de Canadese kolonel, die hebben natuurlijk ook een tweeledige opdracht, hè, om te zorgen dat je niet helemaal uit de bocht vliegt. Nou, dat is natuurlijk nooit gebeurd. We zijn een heel hecht team geworden, had ook anders gekund. Maar je zit wel steeds op een niveau waarin je frictie krijgt tussen wat de politiek wil en wat er militair kan. En jij moet daar steeds brugjes over vinden. En dat is niet makkelijk. En zeker in Nederland... Bij Nederland was dat niet makkelijk.
Had je veel met Den Haag te maken als NAVO-commandant?
Nee. Ik heb Nederland was erg gericht op de TFU, hè, dus het Nederlandse aandeel. Een van de 7 taskforces die ik had. Was ook prima. Maar het hinderde wel soms, inhoudelijk. Niet dat ik geen steun had, hè, van Peter van Huyn en de directeur operaties. Die hebben me echt prima geholpen. Maar om heel simpel voorbeeld te noemen... al die Amerikanen die behoorden bij operatie Enduring Freedom en niet bij ISAF. Maar Nederlandse militairen mochten niet met Enduring Freedom samenwerken. Dat was de politieke begrenzing die aan de missie was meegegeven. Het was een opbouwmissie, geen vechtmissie. En wij mochten geen zaak doen met Enduring Freedom. Maar 50.000 van mijn mensen waren operatie Enduring Freedom.
Dat is natuurlijk een totaal kunstmatig onderscheid tussen een opbouwmissie en een vechtmissie.
Nou ja. Dus
als je in vijandelijk gebied komt, dan ja, wat ga je opbouwen zonder te vechten?
Precies, dat is ook al onzin natuurlijk. Want als je enkel maar opbouwt, dan stuur dan een aannemersbedrijf. Die kan het veel beter. Maar ik ben met die vraag naar Van Middelkoop gegaan als minister. Ik zeg, luister, ik ben Nederlands officier in een NATO-context, maar ik stuur 15.000 mensen aan waarop staat Enduring Freedom. En hoe gaat u mij daarin de rug vrij houden als ik er vragen over krijg? Hij zei, dat is een goede vraag.
Dat is wel interessant, het contrast tussen politieke werkelijkheid en een militaire werkelijkheid.
En die brug moet je dus steeds maken. Overigens was het niet de enige, hè, maar ik denk dat alle Nederlandse gewonden die zijn vervoerd met Amerikaanse evacuatiehelikopters, medevac-helikopters. Daar stond echt op operatie Enduring Freedom. Dus alle commandanten TFU hebben dezelfde afweging gemaakt dan ik. Van ja, ga je nou jongens en meiden laten sneuvelen? Of ga je die regel even opzij zetten en onder het mom, je kunt beter achteraf om vergeving vragen dan vooraf om toestemming. Maar het gaat uiteindelijk om de missie en het leven. Ja. En eigenlijk zou dat niet mogen. Kijk, we doen er nu luchtroom, maar dat zou niet mogen. Als je als politiek militair op pad stuurt, dan moet je heel klip en klaar zijn in wat je wil en wat de randvoorwaarden zijn.
Dat is een reusachtige verantwoordelijkheid die je als politicus neemt, iemand naar een oorlogsgebied sturen. Gezien al die kisten die je met een vlag erover hebt zien weggaan.
Enorm. Ja.
We hebben het nu over 2008, 2009.
Ja.
Ik vind het bijna een pijnlijke vraag om te stellen, maar ik zou geknipperde neus waard zijn als ik hem niet zou stellen. En ik weet dat het voor mij anders is om de vraag te stellen dan voor jou om te beantwoorden met alles wat je gezien hebt. Heeft het allemaal wel zin gehad?
Ja, vind ik een hele goede vraag.
Een pijnlijke vraag.
Ja, maar het is een vraag die je eigenlijk elke dag stelt. Hè? Het zo raar is als je dat niet deed. Als je daar staat op de ramp, op het platform van een vliegveld, en er gaat weer iemand weg, dan vraag je, heeft het zin gehad? En ik worstel daar best wel mee, niet toen ik daar zat, hè, want iedereen kijkt naar de baas. En als je daar zit, dan zie je ook wat de missie betekent en wat je daar doet. Dus het is heel basic, maar het feit dat wij nu gebieden in konden waar we eerst niet in konden, omdat we zoveel extra mensen hadden, die voortgang op de grond zag je wel. En de verkiezingen doen waarbij je Afghanen meer dan een dag ziet staan wachten om te mogen stemmen, dat zie je ook wel. Dat motiveert je. Maar als dat weg is en je bent uit het gebied weg en je ziet in elkaar donderen, hè, wat nu is gebeurd, dan denk je, ja, wat hebben we daar eigenlijk dan met z'n allen gedaan? En
als de Taliban nu weer gewoon aan de macht is.
En Jeroen Pauw stelde die vraag een keertje aan de moeder van Aldert Poortema. Dat is een jongen die is door eigen vuur gesneuveld in Afghanistan. En terechte vraag natuurlijk, moet je ook stellen.
Maar Jeroen ging iets verder. Die zei, uw zoon is voor niets gesneuveld.
Ja, uw zoon is voor niets gesneuveld. Omdat daar een koud weer in handen was. En dat is eigenlijk de enige nacht dat ik wakker heb gelegen.
Van al die nachten?
Ja. Nou ja, dus was het niet zo moeilijk. Want ik was zo moe in Afghanistan zelf. Dat je vanzelf wel sliep. Maar ik was toen terug. En toen hoorde dat, denk ik, ja, je wacht even. Volgens mij mis ik hier iets. En zingeving is ook, en dat klinkt heel verheven, maar dat is het niet. Soms moet je doen waar je in gelooft. Ondanks dat je misschien wel weet dat het geen succes heeft. Dat is ook zingeving. En
dus dat de intenties goed zijn meer dan het resultaat?
Nou, ik zag dat terug op het rouwkaartje van luitenant Tom Christ. Die is door een zelfmoordaanslag gesneuveld in Afghanistan. Ze hebben een jongen van 9 jaar die geestelijke gehandicapt was, op hem afgestuurd met een bomgordel en die bomgordel laten afgaan. En Tom was eigenlijk hersendood, is teruggegaan naar Nederland. En daar overleden in het ziekenhuis, te midden van zijn familie. En op zijn rouwkaart stond, hij was waar hij wilde zijn en hij deed wat hij wilde doen. En dat was mijn zingeving. Het is mijn keus geweest om het te doen. Ik vond dat ik dat op dat moment nodig vind. Soms moet je doen waar je voor staat. Het heeft niks met heldendom of andere dingen te maken. Maar dat is zingeving. En dat koppel ik dan weer. Ja, er liggen ook 500 jongens op de Gemberg die hebben gevochten. En die wisten dat ze niet zouden winnen. Toch hebben ze gevochten. Zingeving heeft ook een diepere laag dan proberen een oorlog te winnen.
Laten zien waar je voor staat. Laten zien welke idealen voor jou gelden.
Ja, en daarom is voetbal geen oorlog. Gelukkig niet. Want die mist die diepere laag van zingeving.
Toch is het een wrang lot. Zoveel haast als het Westen had om Afghanistan in te gaan in 2001. Zoveel haast in toenemende mate kwam er om er vandaan te komen.
Ja.
Obama heeft zich nog bedacht. Die heeft toen gedacht, we gaan het anders aanpakken. En heeft toch extra manschappen erheen gestuurd. Ja. Ja. Maar onder Trump en ook onder Joe Biden, was er eigenlijk alleen maar gewoon haast om hem zo snel mogelijk te peren.
Beschamend. Echt beschamend. Tot op de dag van vandaag vind ik dat beschamend.
We hebben Afghanistan in de steek gelaten, kan je zeggen.
Nou ja, ja. En je kunt zeggen, strategisch is dat dom. En dat is zeker zo. Hè? Want China heeft daar nu heel veel invloed. En als je kijkt naar grondstoffen, het is niet slim. Maar er is ook wel een ethische kant aan. Toen wij begonnen, hebben we tegen Afghanen gezegd, wij blijven zo lang als nodig. En in Afghanistan is de Pashtunwali hun cultuur. Er is eer het allerbelangrijkste wat er is. Als je dat belooft, dan moet je dat doen. Wat er ook gebeurt. En we hebben dus heel veel Afghanen voor ons laten werken. Onder mond. Wij blijven net zo lang als dat nodig is. En toen we op politieke redenen de stekker eruit trokken, Amerika en Europa kon helemaal niks zelfstandig. Wij kunnen nog niks zelfstandig. Dan, en je ziet die beelden op het vliegveld. En je bent de hele dag in de weer met de telefoon met mensen die jou bellen of je nog mensen terug kunt halen. Dan achteraf zie je dat beschamend. Echt beschamend. Dat we als Westen dit zo hebben laten gaan. Dus niet alleen strategisch en politiek en militair gezien, maar ook ethisch gezien hebben we onszelf daar verkocht.
Toch had ik ook vaak de indruk dat politici de gedachte leken te hebben dat je in 5 jaar van Afghanistan een soort Denemarken kan maken. Dat je er een democratie met een sociaal vangnet van kan maken, nee, met vrouwenrechten.
Dat was zeker in het begin was dat zo.
Dat kwam op mij naïef over.
Ja, je hoort mij enigszins lachen. Want kijk, de Italianen zouden het Europese rechtssysteem implanteren in Afghanistan. Afghanistan heeft een rechtssysteem wat veel ouder is dan wij überhaupt kennen. He, daar wordt recht gesproken door de oudste mannen van het dorp. En die bepalen 90% van de strafrechtszaken, zeg maar. En dan komen wij in het Westen en we gaan zeggen, je moet een hele andere wijze van rechtspraak doen. Dat was super naïef. Super naïef. Dus het opdringen van westerse cultuur en normwaarde aan Afghanistan slaat helemaal nergens op. En dat moet je ook niet willen. Maar we zaten wel sinds 2015, toen we heel veel hebben afgebouwd troepen, in een situatie waarin we juist die Afghaanse cultuur wel respecteerden en ze daarin ondersteunden. En daarvan zijn we gewoon weggegaan. Daarom is het weggaan uit Afghanistan, terwijl we toen wel het gevoel hadden, laten we de Afghanen het zelf doen en wij ondersteunen ze daarin. Ja, tot de dag van vandaag is dat ontzettend pijnlijk.
Het Westen liet zich ook in de kaarten kijken ten opzichte van de Taliban, omdat de Taliban op een zeker ogenblik wisten dat het Westen weg zou gaan. Dat is natuurlijk het slechtste wat je kan doen in een oorlogssituatie. Dat de tegenstander denkt, oh jij bent er toch maar even. Ik wacht wel en daarna
ja,
sla ik toe.
Ja, dat is het verhaal van de horloges. Hè? Dus ja. Kennen we, dat was ook
jullie hebben een horloge, wij hebben de tijd.
Ja, wij hebben de tijd. Dan moet er wel twee dingen bij zeggen. Ja, dat is waar. Alleen de Taliban is geen homogene groep. Integendeel, de Taliban heeft vele gezichten en binnen de Taliban kun je eigenlijk elke substam van de Pashtun kun je koppelen aan een deel van de Taliban. Het is ongelooflijk ingewikkeld om grip te krijgen wat de Taliban is. Dat is één. En het tweede is, ik ben hem even kwijt, de vraag Pieter, even opnieuw.
Het was eigenlijk meer een opmerking.
Ja, ja.
Een opmerking, wat in een oorlog altijd belangrijk is, voor wie is het eigenlijk het belangrijkst? We hadden het over het geven van je leven voor
maar
een ideaal.
Dan weet ik, gaat om tijd. Hè? In het begin hebben we juist indruk gegeven dat we niet weg zouden gaan. Dat wij wel de tijd hadden. En dan wordt het buitengewoon pijnlijk als je binnen een jaar plotseling die tijd weggooit. En dat maakt extra pijnlijk. Dus in hindsight, achteraf, heeft de Taliban daar gelijk in gehad. Maar we hebben heel veel Afghanen aan onze kant gehad, omdat we zeker in mijn tijd de indruk hebben gevestigd, wij gaan hier niet weg. Wij blijven hier zo lang als nodig.
Het is veilig om onze kant te kiezen.
Ja, precies.
Hoe kijk je nu naar Oekraïne? Als je ervaring hebt in een parate eenheid in oorlogsgebied, als je oorlog aan de lijve hebt ondervonden, hoe kijk je dan naar zo'n conflict?
Dat is best wel moeilijk. Want aan de ene kant rijd ik af en toe naar huis na een media optreden, denk ik, is dit toch een ongelooflijk smerige oorlog die we in onze achtertuin aan het voeren zijn. Dus dat doet mij ook wat als mens als je het ziet. En aan de andere kant word ik geacht dat zakelijk te gaan duiden. Daar is best wel een tegenstelling in.
Bijna technisch te duiden.
Bijna technisch te duiden. Op zich vind ik het overigens niet erg hoor, want ik ben helaas denk ik maar een van de weinige mensen die dat soort operaties heeft geleid. Dus weet hoe het is om grote operaties uit te voeren en hoe dat gaat en wat dat kost. En dat het niet op een dag anders gaat, maar dat je het echt wel weken en maanden vooruit kunt zien wat eraan gaat komen. En ook nog eens een keer operaties die op de zee gaan, op grond en in lucht. Die ervaring heb ik wel. Dus daarom vind ik ook dat ik het moet delen. En dat zakelijk doen. En soms wel eens tegen een soort blauw-geel brilletje aan, wat we heel vaak in Nederland hebben. Aan de andere kant rijd ik wel eens naar huis, denk ik. Jongens, ik kan me voorstellen wat daar gebeurt. Hè? Je weet wat er gebeurt als je een flat in puin schiet. De drukgolven, de ontwrichting, de paniek in de ogen bij mensen. En dat gebeurt dagelijks en op een schaal die ongelooflijk groot is. Ja, dus heel dubbel. Aan de ene kant mag deze oorlog mij morgen stoppen. En hoef ik morgen niet meer op de buis te zijn. Aan de andere kant voel ik het toch een soort verplichting. Het klinkt misschien raar om te duiden wat daar gebeurt.
Het is een veel barbaarsere oorlog dan we,
ja,
dan we dachten dat ooit nog in Europa gevoerd zou worden.
Ja. Ja. En dat komt volgens mij door twee dingen. We hebben Poetin met z'n allen onderschat, of we wilden hem graag onderschatten. En de wil van Oekraïne om te vechten. Wat er ook gebeurt, tegen elke prijs. Dat zijn de twee dingen die natuurlijk nu tot deze oorlog leiden. En het verloop van deze oorlog leiden.
Wat ik interessant vind in de oorlog, en wat ik eigenlijk nooit helemaal heb begrepen, is wanneer heeft iemand eigenlijk gewonnen? Wanneer in een oorlog zeg je nou oké, het is over. Dat, ja, het kan zijn dat iemand gewoon helemaal, zoals Duitsland in 1945, onder de voet is gelopen. Dat het hele land in puin ligt en de leider zelfmoord pleegt. Dan heb je verloren. Of iemand krijgt ineens een soort vlaag van ratio. Zegt ik geef het op.
Ja.
Dit is allemaal niet waard. Maar wanneer win je eigenlijk een oorlog?
Ja, Duitsland is wel een fascinerend voorbeeld. Want Duitsland gaf niet op, terwijl het land al helemaal in puin was.
Bleef tot de laatste snik vechten.
Maar tot in de straten van Berlijn moest je gewoon vechten, terwijl het land er helemaal vernield was. Noord-Vietnam gaf ook niet af, terwijl ze vochten tegen een veel grotere tegenstander, met veel meer technologische mogelijkheden en veel meer middelen. Eigenlijk moet je zien dat oorlog volgens mij echt gaat om het breken van de wil van jouw tegenstander. Daar gaat het om. En als die wil is gebroken, dan stopt de oorlog. Dan stopt de oorlog. En de situatie waarin we nu zitten is dat Poetin is een oorlog begonnen waarbij de tegenstander heeft onderschat. Misschien gebaseerd op 2014.
Toen hij de Krim annexeerde best makkelijk ging.
Hij zag het Westen ook als zwak. Hè? In Kabul met de staart tussen de benen weg. Hij zag Biden ook als zwak. En hij dacht, ja weet je, als ik het moet doen, dan moet ik het nu doen. Dit is mijn kans. Alleen hij heeft zowel het Westen als de vastberadenheid van de Oekraïne vreselijk onderschat. En dan ga je een oorlog in die heel veel tijd kost. Want Oekraïne gaat niet opgeven. En dat gaat ook niet gebeuren op korte termijn. En Poetin kan niet opgeven. Want als hij opgeeft, is hij zijn macht kwijt. Is hij zijn aanzien kwijt. Is hij zijn persoonlijke invloed kwijt. Dus je zit nu in een dilemma dat je zeg maar twee worstelaars hebt die in de 14e ronde zitten. Beide hartstikke moe zijn en toch niet kunnen opgeven.
Dus ze moeten tot de laatste snik door, volgens dit model.
Dat is een beetje de ironie van deze oorlog. En daarom vind ik ook en hoop ik ook dat deze oorlog ook door anderen nu beëindigd kan worden. Maar als de partijen het zelf niet doen, Oekraïne omdat ze niet willen verliezen, en ze winnen ook op de grond, dat zie je ook, en Poetin wat niet kan verliezen, ja, dan moet je een ander land toen zeggen, jongens, nou is mooi geweest.
Hoe zou dat eruit zien?
Ja, volgens mij zijn er twee landen die dit zouden kunnen doen, die ook de macht hebben om het te kunnen doen. Bij Oekraïne is dat natuurlijk de Verenigde Staten. Oekraïne is voor 80% van de inkomsten afhankelijk van de Verenigde Staten. Militaire steun, economische steun. En natuurlijk China ten opzichte van Rusland. Rusland is toch het kleine broertje geworden van China. En de invloed op de wereldhandel nu van deze oorlog, als die doorgaat, ja, dat kan China ook niet hebben. Dus daar zal het vandaan moeten komen.
Dus de grootmachten die zeggen, nou is het afgelopen.
Ja. Dat is in de Suez-oorlog hè, in 56. Of de Yom Kippur-oorlog, dat is al vaker gebeurd. Maar iemand zal moeten zeggen, ook van buitenaf, van jongens, het is mooi geweest.
China was wel erg cynisch aan het begin. Ze schijnen gezegd te hebben tegen Poetin, prima dat je doet, maar wacht even tot de Olympische Spelen voorbij zijn.
Ja, ja.
Dat is heel cynisch.
Ja, en niet de eerste keer. Hè. Dus in Sochi was het natuurlijk ook zo. Het is de tweede keer dat zo is gebeurd. Maar China heeft wel altijd, en dat is wel China van natuur, een soort fanszitter. Dus zeg maar even kijken wat er gebeurt. En niet gelijk een kant kiezen. En ik ben er zelf van overtuigd, ik kan het niet hard maken, dat China ook tegen Poetin heeft gezegd, je mag doen wat je wil, maar je blijft weg bij kernwapens. Dat gaan we niet doen, want dat kunnen wij niet hebben.
Want kernwapens, dat zou de economie ontwrichten. Dat zou misschien leiden tot een groter conflict. Dat zou te ontwrichtend zijn.
En Shin heeft meer dan voldoende problemen ook in eigen huis. Die heeft eigenlijk een economie die moet blijven groeien. Als het niet groeit, dan hebben ze echt een probleem. Dus dat kan China zich niet permitteren. En India ook niet. Maar nu kom je in een situatie dat het niet zo gaat met kernwapendreiging, maar de duur van de oorlog en alle consequenties voor de wereldhandel. En dan denk ik dat China toch langzamerhand, maar dat gaan wij niet zien, achter de schermen gaat zeggen, ja luister jongens, het is mooi geweest.
Maar China heeft ook nog een claim op Taiwan liggen.
Dat speelt ook een rol, hè?
Extra ja. Complex.
Ja, ja, maar China is toch, wel het land van geduld. Ze hebben geen haast. Ze hebben geen haast. Dus kijken wanneer het echt kan. Ik denk dat het bezoek van Nancy Pelosi ook geen toeval was. Dat dat een bewust iets was om te laten zien. Luister, wij trekken best wel een grens en dit is de grens. En Taiwan op korte termijn niet. Zeker niet. Dus dat is ook wel een heel helder signaal geweest tussen deze twee grootmachten. En het gekke is, ze hebben elkaar ook eigenlijk in een soort greep. Want beide economieën hebben elkaar nodig. En dat is misschien wel het goede nieuws in dit vreselijke conflict. Dat China en de Verenigde Staten zich beide geen economische crisis kunnen veroorloven.
Kan een compromis eigenlijk, als je van beide kanten zulke grote woorden over de tegenstander gebruikt.
Ja.
Het zijn fascisten onze trots, onze vrijheid staat op het spel. En dan moet je met elkaar gaan praten. Nog los van de vraag wie met wie zou moeten praten. Ja. Wie de vertegenwoordiger zou moeten zijn. Dan kom je uiteindelijk thuis met een pak met de duivel. Bijna per definitie.
Ja, dus zijn er ook geen winnaars. Want dat vroeg je eerst, zijn er winnaars.
Dan kom je thuis met een lelijk compromis. Deze zonder oorlog, winnaar en een gebrek aan eervolle aftocht.
Deze oorlog gaat geen winnaars kennen. Dat is de ironie van deze oorlog. Poetin gaat hem niet winnen. Hij wil natuurlijk heel Kiev hebben. Heel West-Oekraïne. Oost van de Dnieper of Oost van de Dnieper wil die hebben. En de kuststrook. En Zelensky wil natuurlijk alles bevrijden, inclusief Krim. Ja, beide gaat niet gebeuren. Dus de vraag is, waar haal je winst en hoe communiceer je dat? En het trieste is, de generatie die nu volgen, terugkomen naar mijn ouders, dat neem je wel 2-3 generaties mee. Dat ebt ook niet zomaar weg. Hè? Dus je zult echt hele wijze mensen moeten hebben die bij elkaar zitten. Zeggen, hoe gaan we dit met z'n tweeën oplossen?
Want anders kan je rancune kweken of dan blijft het sluimeren of dat soort dingen.
En ik denk dat wel eens vergeten in Europa, hè, dat soms vrede afhangt van het feit dat mensen over hun eigen schaduw durven te springen. En na de Tweede Wereldoorlog, want natuurlijk 1870-71, de Duits-Franse oorlog, voor een gedeelte leidde die weer tot de Eerste Wereldoorlog, die voor een gedeelte tot de Tweede Wereldoorlog leidde. En gelukkig hadden we mensen in Europa na 1945, Monet, Schumann, Adenauer, die het besef hadden, weet je, als wij met die tegenstelling Frankrijk, Duitsland blijven in Europa, dan krijgen we een derde wereldoorlog en dan zijn we klaar. Dus we moeten over onze schaduw springen en we moeten gaan samenwerken. Dat is eigenlijk de basis geweest van de Europese Unie. Yitzhak Rabin in Israël was ik ook zo iemand. En de tragiek is dat dus eigen mensen werden neergeschoten, die over zijn schaduw sprongen om wat te gaan doen. En wat we eigenlijk vragen nu van Oekraïne en van Poetin is om ook over hun schaduw te gaan springen. Want dit kan zo niet doorgaan.
Om het verlies een beetje te nemen.
En of zij dat gaan doen, dat weten we niet. We weten niet hoe het Kremlin in elkaar zit.
Maar je had het net over de ook wel de grote woorden van waar je voor staat. Waarvoor je bereid bent te sterven. Dat af en toe iemand zijn nek moet uitsteken voor onze vrijheid.
Ja.
Dat hebben we misschien de laatste decennia niet al te serieus genomen.
Nee, en dat doet best wel pijn. In eerste instantie, omdat ik denk, als we 10 jaar geleden afschrikking niet hadden afgezworen in het Westen, want dat hebben we eigenlijk gedaan, hè? We gingen met z'n allen afbouwen.
Al onze tanks op marktplaatsen, onze schepen naar Azië.
Weet je, je hoeft geen militair uitleggen dat toen de muur viel, dat toen de krijgsmacht heel anders uit zou zien. Dat snapt iedereen. Maar toen we terugkwamen van Oeruzgan en eigenlijk behoefte hadden aan herstel, en de wereld zeker niet veilig was, toen zijn we natuurlijk enorm gaan afbouwen. Wij niet de enige. Binnen Europa zijn we gaan afbouwen. En eigenlijk hebben we afschrikking weggegooid. En alle rapporten waren er, hè, van de adviesraad, internationale vraagstukken, Haascentrum, strategische studies klingen al van, let nou op, Poetin wil gewoon Oekraïne toevoegen aan zijn machtssfeer. En we hebben het allemaal in de la links onderweg gelegd. En ik kan het niet hard maken, dus dit is een stelling, is geen bewijs. Maar als er iemand 5 jaar terug tegen Poetin had gezegd: Poetin, we weten wat je wilt. Jij wil invloed op Oekraïne. En jij wil dat het geen lid van NAVO wordt. Nou, als jij daar gaat invallen, eigenlijk jij kunt kiezen. Of we maken een deal en we lossen dit met z'n tweeën op. En we gaan een langdurig verband met elkaar aan. Of je doet het niet, je valt Oekraïne binnen en we maken je helemaal kapot. Zeg maar wat je gaat doen. Maar we hebben dat niet gedaan. We hebben afschrikking afgezworen.
Dus hij was niet bang voor ons, dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, en de theorie is dus dat de praktijk, dat de prijs daarvoor wordt betaald door het Oekraïnse volk vooral. Ja, wij met energieprijzen, hartstikke vervelend. Maar vooral door het Oekraïnse volk in een ongelooflijk smeeroorlog.
Moeten we dan nu alsnog heel snel een leger gaan opbouwen? Want dat lijkt een beetje de teneur in West-Europa. Nee, ja. van laten we maar wat meer geld uitgeven en kijken
hoe
we aan wapens komen.
Wat we moeten doen is, en dat doen we niet, is evalueren waarom we in zo'n situatie terecht zijn gekomen. We evalueren beleid zelden. Of het nou de zorg is, of het is de economie, of het is de belastingdienst, of het is de krijgsmacht. We gaan wat doen. De wereld om ons heen verandert. Maar we zijn niet in staat om tussendoor even te toetsen of we nog op de goede weg zitten en de goede dingen zouden doen. Het geld wat je nu aan de krijgsmacht geeft om dingen te repareren, kost je 3 keer zoveel geld als je een krijgsmacht had gehandhaafd. Dus je moet een krijgsmacht, denk ik, veel rustiger aansturen. Die kun je best kleiner maken, maar doe het geleidelijk en in controle. Hebben we niet gedaan. We hebben het al weggehaald. Maar we hebben ook niet na 5 jaar gedacht van, klopt alles wel? Kloppen alle bezuinigingen wel? En moeten we niet terug? En het zit dus in de besturing. Ja, je kunt er wel geld tegenaan gooien. Maar op de een of andere wijze besturen we dit land super naïef. We kijken niet verder dan de komende jaren. En we gaan pas wat doen als het echt uit de klauw loopt.
Maar politici zitten ook over het algemeen maar voor een paar jaar.
Ja.
Of is dat cynisch?
Nee, dat is zeker waar. Je kunt hele verhalen houden over kennis die in de Kamer zit en hoeveel ervaring daar zit en of die strikte stelsels aan moeten, dat begrijp ik allemaal wel. Maar het gaat om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. En je kunt niet als politicus wegkomen met het feit, ik zit hier maar 4 jaar. De besluiten die we nu nemen, kijk naar het klimaat, kijk naar boeren, die hebben consequenties voor onze kinderen en kleinkinderen. En die verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het parlement. En om het heel simpel te houden, niet Defensie is verantwoordelijk voor het kunnen uitvoeren van de 3 taken die Defensie heeft. Hè? NAVO, grondgebied, democratie bevorderen en nationale taken. Maar het parlement in zijn geheel. We hebben een minister gehad 2 jaar terug, Ank Bijleveld, en die zei, Defensie kan niet voldoen aan haar grondwettelijke taken. Nou, ik denk dat elk dan zou de pleuris uitbreken. Maar hier niet. Je ziet dus dat het parlement collectief, regering, oppositie, gewoon niet hun verantwoordelijkheid neemt. En ja, jongens, dat moet niet met parlementaire enquêtes. Dat moet niet met andere dingen. Je moet even terug naar de basis.
Dus eigenlijk hebben we geen strategische visie.
Nee, precies. We hebben
dat is best wel heel groot als je dat niet hebt.
We hebben geen grand strategy, om het zo maar te zeggen. Ook als klein land. Waar willen we heen? Wat willen we zijn? Dat doen we helemaal niet. En dat zit ook in hele kleine dingen. Maar we hebben echt het idee dat we van boven alles kunnen aansturen. Dat is niet waar. En we weten niet waar we heen willen.
Had Trump dan gelijk dat West-Europa parasiteert?
Nou, Trump had in 2 dingen gelijk. Die 2% was hard nodig. Niet omdat die 2% is. Maar als je afspreekt, dan moet je het doen.
Dan moet je het ook
zo
doen.
Zo simpel is het. Of je zegt gewoon, ik doe het niet. Dat is een ander verhaal. En hij heeft natuurlijk gezegd, let nou op. Jullie worden veel te afhankelijk van Rusland met je energie. Jullie zijn maar heel naïef bezig. Kijk, ik heb heel veel onzin verkondigd. En ik heb een zoon die woont in de Verenigde Staten. Ik heb er zelf 1 jaar gewoond. Het is een bizarre, slechte president, maar daar had hij gewoon gelijk in. In die 2 dingen had hij gelijk.
Maar hij zei ook, jullie schuilen onder onze paraplu, ja. Militair gezien.
En dat is ook zo. En het pijnlijke was van Kabul met de evacuatie, dat we zagen dat 9 van de 10 strategische middelen van NAVO zijn Amerikaans. Wij als Europa, wij konden niets. We konden niet eens zeggen van, wij blijven even 5 dagen extra. Dat konden we niet zeggen. We waren volledig afhankelijk van de Amerikanen. Ja, dat is natuurlijk schokkend. Maar het is wel de realiteit.
Het gaat ook over iets anders. Want je zei, het gaat over dat je laat zien waar je voor staat. En dat je kunt sterven voor je werk. Omdat je sterft voor idealen. Je vertelde over de kisten die je hebt zien wegvliegen uit Afghanistan met een vlag erover. Je zegt eigenlijk dat de mensen die daarover beslissen, de politici, niet altijd hun verantwoordelijkheid nemen.
Nee.
Dus dat betekent dat je mensen naar misschien wel hun dood stuurt.
Ja.
Zonder dat je volledig hebt nagedacht over wat je aan het doen bent.
En niet alleen de politici, hoor. Ik bedoel, Srebrenica is een schoolvoorbeeld waarbij de toenmalige leiding van de landmacht tot op de dag van vandaag nooit de verantwoordelijkheid heeft genomen dat wij daar op een onmogelijke missie zijn gestuurd.
Dat we daar een dal moesten verdedigen.
Dus het kabinet Kok is toen afgetreden, maar de militaire top is blijven zitten. Dus het is breder dan alleen de politiek. Het is veel breder. Maar verantwoordelijkheid nemen is cruciaal. Maar je kunt alleen maar verantwoordelijkheid nemen als je ook in een systeem werkt waarin je mensen echt ook het vertrouwen geeft om de dingen te doen. Ik zie heel vaak dat wij onze politiek baseren op wantrouwen. He, onze Belastingdienst die kijkt vooral naar de 5% mensen die frauderen. Maar je zou dat heel anders kunnen inrichten als je uitgaat dat 95% van de mensen dat in principe niet doet. En dan accepteer je dat er wat fout gaat. Het gek is, nu gaat er ook wat fout. Een heel simpel voorbeeld uit de praktijk. Mevrouw Helder van Sportrecht. Alle vrijwilligers moeten een VOG hebben bij sportverenigingen. Verklaren voor onbesproken gedrag. Want dan gaan we veilige sport maken. Ja, dat is helemaal niet waar. Even los van het feit dat een van de 300 mensen maar een VOG niet krijgt. De rest krijgt hem gewoon. Je gaat een bureaucratie maken van bovenaf. Terwijl wat je wilt eigenlijk is dat die mensen bij die sportvereniging je de tools meegeeft om niet alleen kinderen te kunnen trainen, maar ook sociaal veilig te kunnen hebben. Daar moet je dus in investeren, daar moet je in opleiden. Je moet mensen dus vertrouwen dat ze het goede willen doen en ze niet roepen van bovenaf, we gaan nu een VOG en dan komt alles goed. Het hele stelsel waarin wij een overheid maken is gebouwd op controle en wantrouwen.
Net, controle heb je maar weinig. En vertrouwen is cruciaal. Dat zijn de dingen die je zei. Hoe denk je dan nu over de bereidheid om te sneuvelen als je sneuvelt door de beslissingen van mensen waarvan je eigenlijk zegt ze bakken er niet zoveel van?
Ja, weet je, ik heb nooit een soldaat meegemaakt die sneuvelbereid was. Ik ken hem niet. Ik ben hem niet tegengekomen.
De anekdote is altijd als ze zeggen een aantal gaat sneuvelen, dat iedereen naar zijn buurman kijkt en denkt, ach, arme jongen.
Ja, en een soldaat vecht in een gevecht, geloof me echt, niet voor zijn staat, maar voor zijn buddy naast zich. He, dan is je wereld wordt heel, heel erg klein. Je zorgt dat je er samen uit komt. Maar waar het mij meer om gaat, is het besef dat wat wij hebben niet gratis is. Dat het voortdurend onderhoud vergt. En soms ook offers vergt. En je moet dus, als je op 4 mei op de Dam staat, niet alleen herdenken wat er is gebeurd in 1940 tot 1944, maar je moet ook de link leggen met wat er nu gebeurt. Want vrijheid glip je zo door de handen heen. Als mensen langs de kant staan van een voetbalveld en dingen roepen die niet kunnen, grijp je in of niet? En ik zie een heel groot verschil tussen norm en waarde. Die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Die hebben we allemaal. Hè? Respect, noem maar op. Naastenliefde, eerlijkheid, oprechtheid. En wat we ermee doen. Hoe zet je norm en waarde om in deugden, zeg maar? Er ligt een auto andersom in het water. We vinden het allemaal slecht. Maar hoeveel mensen springen er in het water? Dan is het een deugd. Gewoon dingen doen. En stimuleer mensen om dingen te doen. En ik ben ervan overtuigd, als je dat doet, dan gaan mensen ook dingen doen.
Maar je zegt, in gevecht vecht je voor je buddy. Voor degene die naast je zit. Ja. Je wereld wordt klein. Ja. Dat geldt ook voor degene die aan de andere kant op je schiet. En op wie jij schiet.
Dat klopt.
In die zin zijn die twee helemaal niet zo anders.
Nee. Dat klopt.
En dat maakt het ook absurd. Je bent elkaar aan het doodschieten. Je hebt elkaar nooit ontmoet. En eigenlijk ben je allebei met exact hetzelfde bezig. Ja. En wil je ook exact hetzelfde. Namelijk levend eruit komen.
Ja.
En verder eigenlijk niet zo heel veel.
Nee, voor een soldaat is oorlog heel absurd. Het is ook uitgebreid onderzocht. Hè, in de Tweede Wereldoorlog. Door Marshall. Maar 1 op de 100 soldaten schiet gericht op een tegenstander. De rest doet dat niet.
Want de rest verlamt of de rest duikt.
Maar dan praat je over de jongens en de meiden die echt in de loopgraaf zitten en dat moeten doen. Maar de context daaromheen gaat natuurlijk wel ergens om. Kijk, die 5000 Canadezen die in Nederlands grond zijn begraven, die hebben dat wel gedaan om ons onze vrijheid terug te geven. Dat moet je ook niet vergeten. Dat is de andere kant van het verhaal. Die jongens ervoeren in de loopgraaf hetzelfde als de Duitse soldaat aan de andere kant, die vaak ook maar werd gestuurd of moest vechten. Dat maakt op zich niet uit. Dat is het rare van oorlog, ook het absurde van oorlog. Maar als je dat eens weet, dan moet je er toch alles doen om oorlog te voorkomen. En dat is eigenlijk wat we wel eens vergeten. Als je oorlog wilt voorkomen, moet je eigenlijk voorbereiden op oorlog, want dan gebeurt het niet. En dat is afschrikking.
Niet de gedachte van het gebroken geweertje van geen leger maakt geen oorlog. Maar juist andersom, als je bewapend, voorkom je een oorlog.
Totdat de wereldvrede uitbreekt en dan moet je het vooral zo snel mogelijk afbouwen. Maar wat er nu gebeurt in Oekraïne laat zien dat we afschrikking zijn vergeten.
En tegelijk is het natuurlijk ook waar dat het opbouwen van een leger vaak weer een voorteken is van slechtigheid.
Ja.
Maar goed, dat is een beetje
abstract. Dat is allemaal waar. En het kost ook ongelooflijk veel geld en het kan veel efficiënter. Zeker binnen Europa, dat is allemaal waar. Maar het gaat om de gedachte, dat is heel simpel. En met kernwapens heeft hij altijd gewerkt. Een tegenstander die weet, ik ga niks doen, want de prijs die ik betaal is veel hoger dan wat ik kan winnen. Dat is afschrikking. En als je dat kunt doen en op termijn kun je zeggen, luister, wij zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Of het nou China is of Rusland of de Verenigde Staten. Wij moeten dus een soort systeem scheppen dat we echt ook met elkaar gaan samenwerken. Dan kun je een krijgsmacht afbouwen. Maar daar zijn we nog even niet, helaas.
Durf je te dromen van een wereld zonder oorlog? Van een tijd ooit, daar dromen we al zo oud als de geschiedenis is van. Van dat de menselijke soort eindelijk een keer ophoudt. Met dat ridicule spel van doodmaken.
Ja, los van het feit dat ik natuurlijk eeuwig optimist ben. Als Feyenoord fan, maar dat is een ander verhaal.
Trouw gebleven aan Feyenoord, ondanks alle tegenslagen. Dat is een teken van optimisme.
Maar weet je, als je mensen toekomst biedt. Ze kunnen eten, ze hebben een huis. Ze hebben educatie. Als je daarmee begint. De tegenstand tussen arm en rijk in deze wereld. Als je die kunt wegnemen. Dan heb je ook de sleutel voor vrede in handen. Daarmee begint het. Deze wereld kan ongelooflijk veel. Maar je zoekt naar iets wat gezamenlijk is in plaats van individueel is. En daar worstelen we mee. Sinds religies en de ontzuiling is geweest, of het nou socialisme was of katholicisme. Daar staat eigenlijk allemaal iets in van je levert dat van jezelf in voor een groter doel. Dat zijn we kwijtgeraakt. Dat moeten we zoeken.
Dat we niet allemaal alleen maar voor onszelf en ons genot leven.
Nee, en het woord dienen, diender voor een agent, is een van de mooiste woorden die er is. He, want je dient iets. En dat zit ook bij de militairen. Je dient je land. En dus je weet, je doet eigenlijk iets waarvan veel mensen profiteren. Maar ik doe het graag, want uiteindelijk is het beter. Overigens zeg ik daar ook gelijk bij dat militair geen universeel beroep is. Niet alle militairen denken zo. Militairen in China zijn waarschijnlijk anders dan in Colombia, waarschijnlijk anders dan hier. Maar hier, in ons Westen, weet je wel, ja, je bent in dienst gegaan om wat wij met z'n allen hebben, om die vrijheid, om die te koesteren.
Hoe kom je terug eigenlijk? Als je zo lang in conflictgebied hebt gediend en je bent weer een burger, min of meer. En je staat weer je auto te wassen. Hoe is het anders?
Op korte termijn kom je sowieso anders terug. Want je zit de radio aan en je hoort het woord crisis. Je denkt, over welke crisis hebt hier in godsnaam?
Je denkt, waar heb je het over?
Ja, waar heb je het over? Je komt uit Afghanistan en je ziet daar dingen van je denkt, nou jongens. En wij klagen hier over ventilatie op school en andere dingen. Dat is natuurlijk hartstikke fout. Maar die context ben je even kwijt. En je wordt als mens anders. Ik merk dat ik als mens aan de ene kant milder ben geworden. En aan de andere kant ook heel extremer in wat ik vind om dat te gaan delen.
Uitgesprokener. En ja, over wat voor dingen gaat dat dan?
Nou, bijvoorbeeld het vertrouwen geven aan mensen. Laat ik een heel simpel voorbeeld noemen. We zijn bij de landmacht ooit gestart met een project waarin we een heleboel jongens en meiden die geen verklaring van geen bezwaar kregen, niet in dienst kwamen, om die toch binnen te halen. Waarom? Bureaucratie. Je moet een verklaring van geen bezwaar hebben. Maar heel veel jongens en meiden die naar dienst willen, komen uit een sociale context. Dat bijna een godswonder is dat ze maar twee winkeldiefstallen hebben gepleegd. Kleine vergrijpen. Hè? Dus eigenlijk zijn ze hun toekomst kwijt. Wij geven als maatschappij jeugd geen tweede kans. Nee, je hebt wat gedaan. Je krijgt geen VGB. Je bent weg. En we hebben gezegd, laten we nou eens beginnen met jongens en meiden een kans te geven. We halen ze weg uit de sociale omgeving. We zetten ze 2,5 jaar ergens anders neer. En als ze goed functioneren, dan krijgen ze hun VGB na 2,5 jaar. En meer dan 9 van de 10 jongens en meiden haalt dat gewoon. Dus daarmee begint het met aandacht. Als je 2 veteranen op een middelbare school zet en je zegt, je gaat het ongeoorloofd schoolverzuim met de helft terugdringen, dan lukt ze dat. En dan heb je ook geen instroom bij de jeugdzorg meer, of veel minder. Want dan ben je al te laat. Het zit met vorming in het begin. En die krijgsmacht heeft gewoon een ontzettende vormende waarde. Die moet je veel meer inzetten. Maar niet alleen die krijgsmacht, ook die vrijwilliger bij de sportvereniging kan een ontzettende vormende waarde hebben. Maar dan moet je wel de tool geven. En een VOG is een middel, maar niet de tool wat je daarvoor nodig hebt.
Dit gaat ook weer over iets om voor te leven. Maar wat ik een beetje proef, en dat vind ik eigenlijk wel grappig. Je had het over het anarchisme dat in zo'n commando-eenheid kan zitten, voordat het gevecht begint. In veel van wat je zegt zit ook een soort tegendraadsheid.
Ja.
Ik begon met het salueren en het klappen van de hakken en al die clichés. Ik heb altijd geleerd van een soldaat moet zijn bed goed opmaken en moet alles opruimen. Want rommeligheid is gevaarlijk.
Ja.
Maar in jou zit ook een enorme tegendraadsheid.
Kijk, die discipline zit er zeker in. En dat is ook goed. Hè? Bedoel, als je moet vechten, dan
moet je gedisciplineerd zijn.
Moet je gedisciplineerd zijn. Dan moet je gewoon skills en drills kunnen doen. Dat hoort er ook bij. Maar ik merk vooral, en denk dat het vooral door missies komt, dat je ook een soort passie ontwikkelt van hoe je deze wereld echt beter kunt maken. Want je hebt de donkere zijde van deze wereld gezien. Ik denk dat dat het is. Als je de donkere zijde van deze wereld ziet, dan zie je volgens mij ook hoe je het beter kunt maken.
Als je de echte narigheid hebt gezien, dingen die ik me niet eens kan voorstellen, dan zie je ook juist de zonnige kant en de hoop.
En dat het ook anders kan. In Witschermpje is een schoolvoorbeeld. Alle energie die daarin vrijkwam, geen sponsor die weggaat, dat kunnen we allemaal fixen.
Invictus Games is zeg maar spelen voor mensen met een beperking.
En eigenlijk dat organiseren was gewoon een appeltje en een eitje. Maar dan heb je wel 500 mensen die gehandicapt zijn geworden, eigenlijk in een gat zijn gedonderd, fysiek en mentaal. En er zelf uitkruipen. Die we niet pamperen, maar er zelf uitkruipen. Nou, als we nou eens uitgaan dat elk mens wel iets in zich heeft wat uniek is en een kracht heeft, dan krijg je een hele andere wereld.
Had je ook leraar kunnen worden of heb je wel eens aan een ander beroep gedacht?
Nee, leraar zijn, dat zit wel in het vak van de genen. Mijn zoon is leraar, is geschiedenisleraar. Mijn broer was leraar. Ik barst van leraren binnen de familie. Alleen ik was een hele slechte leerling op een school. En dat komt omdat ik gewoon een buitenkind was. Dus
geen kind voor een bureau, dat zei je.
Nee, ik moest gewoon buiten zijn. We hebben buiten dingen doen. Dus was niet voor geschikt. Ik geef nu wel bijvoorbeeld les aan VMBO over Oekraïne. Over de klas loonwerkers. Zijn dus boerenjongens die op een trekker willen. Of de klas dierenassistenten. En dan zie je ook dat die kinderen best snappen wat er aan de gang is in de oorlog. Die snappen dat heel goed, hoe de wereld in elkaar zit. Die onderschatten we, hoe ze in elkaar steken. Dus, ga uit van wat de mens in zich heeft en geloof in principe dat het goed is. Dan kun je zoveel verder komen als een controlestaat waarvan we ook nog roepen dat we personeelstekorten hebben. Maar als we morgen stoppen met alle adviesraden, consultants, coördinatoren. Jongens, dan heb je veel meer arbeidskracht om te doen wat we zouden moeten doen.
En geen mensen buiten de boot laten vallen. Het is toch een optimistisch uur geworden, valt me op. Ondanks dat we over Oekraïne niet anders dan somber kunnen zijn op dit moment. Je zegt dat kernoorlog niet gaat gebeuren. Nee. Maar je ziet toch uiteindelijk ook wel hoop voor de mensheid, denk ik. En toch uiteindelijk zal er ergens vrede moeten komen.
Ja, en regel het vooral niet dood.
Dankjewel dat je langs wilde komen. En het was een groot genoegen. En dit was voor deze week Het Uur. Een podcast van NRC gemaakt door Else van Driel, Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.